Goedemorgen, gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom bij deze dienst hier in de Julianenkerk. Ook diegenen die met ons verbonden zijn, fijn dat u erbij bent. Vandaag de derde zondag van de 40 dagen tijd, waarin de heer Maurits de Ridder onze voorganger is. Laten wij deze dienst beginnen met het zingen van lied 25a, vers 1 en 2. Mijn ogen zijn gevestigd op God. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Na de groet zullen we zingen lied 281. Zullen we eerst een ogenblik stil zijn? Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
We zullen de Heer om zijn ontferming aanroepen voor de nood in deze wereld. Laten we bidden. Heer onze God, altijd even betrouwbaar en nabij. Wij roepen u aan voor de nood van onze wereld. Gedenk alle mensen die gevangen zijn in onbegrip. Alle kwetsbare mensen die steeds maar weer heen en weer worden geslingerd tussen hoop en wanhoop. Zo roepen wij u aan, Heer, ontferm u. We roepen u aan om alles wat ons benauwt in ons leven, om onze moeite en zorgen, om datgene waar we bang voor zijn, om onze behoudzucht, om onze vanzelfsprekendheden en verworven rechten. Zo roepen wij u aan, Heer, ontferm u. We roepen u aan om onze gesloten ogen of onze dichtgestopte oren, als we niet willen of niet kunnen zien of horen wie we werkelijk zijn. En toch bidden wij u om ontferming. Gedenk ons dat we uw mensen geroepen om te leven durven zijn. Zo roepen wij u aan, Heer, ontferm u. Houd door alles heen onze hoop staande dat het kan, deze wereld, ons leven ten goede gekeerd. Dat ons door alles heen hoop gloort, zelfs voor wie van het onverwachte de deur al lang is dichtgedaan. Dat we onze dromen blijven zien en ons best doen om die waar te maken. Zo roepen wij u aan, Heer, ontferm u. Amen. We kunnen nu de kinderen naar voren komen. En natuurlijk ook de leiding van de kinderen om iets te vertellen. Want dat zouden jullie doen. Dan zullen we ons eigen verhaal maar gaan vertellen. Voordat we gaan lezen uit de Bijbel, zullen we eerst bidden. Heer onze God, voordat we de Bijbel openen, komen we allereerst weer bij u. om u te vragen of u met uw geest in ons midden wilt zijn. Spreek op ons vanmorgen weer toe met uw woord van liefde, zoals alleen u dat maar kunt. Leer ons onszelf en elkaar met uw ogen te zien. En laat uw Zoon Jezus onze de barmhartigheid en de medemenselijkheid doen kennen die de wereld redden zal. Dit uur en al onze dagen. Amen. Samen met onze lector gaan we nu uit de Bijbel lezen.
Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God zal geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort.
Zingen we dan nu Psalm 19, vers 3 en 4. Uit het evangelie lezen we Johannes 2, vers 13 tot en met 22. Daarna zingen we een prachtig lied. Moet u vooral goed op de tekst letten. Lied 187. Runderen, schapen en duiven te koop. Maar de melodie is niet zo moeilijk, maar toch ook niet zo bekend. En daarom wil ik de organist vragen of hij het straks even wil voorspelen. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die er altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en sloeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij vertieren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En ze geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Tot zover. Straks na het muzikaal meditatief moment zingen we uit lied 825, vers 8 en 9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de afgelopen week, toen ik bezig was met de voorbereiding van deze dienst, speelde af en toe een heel oud liedje door mijn hoofd. Het is zo oud dat ik het waarschijnlijk op de kleuterschool al heb geleerd. Kun je nagaan. En misschien kent u het ook nog wel. Het gaat zo. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Och, Heiland wil mij helpen en maakt mij zo als Gij. Kennen jullie dat liedje nog? Ik vond het toen wel een heel mooi liedje. Maar dat nederige, dat zoete van Jezus. Daar is op een mooie plaat van Kind in Zondag niet zoveel van terug te vinden. Misschien mag ik die plaat even zien. Ziet u hoe Jezus daarop tekeer gaat? Zijn ogen spugen bij wijze van spreken vuur van pure woede. Als hij daar in de voorhof van de tempel met zijn ene sterke timmermanshand de tafels van de geldwisselaars ondersteboven smijt. Terwijl hij met zijn andere hand vervaarlijk met een bos touw staat te zwaaien. En als hij woedend de handelaars en wisselaars met hun schapen en runderen en hun duiven en de hele troep daarmee wegmept. Zo van, eruit, weg met jullie. En bedremmeld zien we die handelaars en geldwisselaars dan ook afdruipen. En op de achtergrond zie je de leiders van de tempel al met elkaar overleggen. Deze Jezus van Nazareth, let op. Die zou best wel eens gevaarlijk voor ons kunnen worden. Daar moeten we wel wat aan doen. Daar moeten we wel een stokje voor steken voordat het uit de hand loopt. Zoals tegenwoordig dictators zoals Poetin dat ook doen. En al heeft gedaan met Navalny. Die het lef had om hem tegen te spreken. En waar ze dus eigenlijk doodsbang voor zijn. En die ze dus maar al te graag uit de weg willen ruimen. En dat willen ze met die lastige, vervelende Jezus ook doen. Bij voorkeur zo snel mogelijk. Eigenlijk het liefst voor het komende Pesachfeest. Het Joodse paasfeest is begonnen. En zo wordt in feite het begin van het einde van Jezus' leven ingeluid. En daarover vertellen alle evangelisten. Matthäus, Marcus en Lucas. Maar die vertellen vlak na de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, als inleiding en als argument op het lijden en de moord op Jezus. Maar vandaag lezen we het evangelie van Johannes. En Johannes vertelt dit verhaal over Jezus en waarin hij praat over de komende afbraak van de tempel, helemaal aan het begin van zijn evangelie. Vlak na het verhaal van de bruiloft in Kana. En dat wordt misschien ook duidelijk wat Johannes ermee wil zeggen. Om het juist op deze plaats zo vooraan in het evangelie te vertellen. In het verhaal van Kana, in het arme Galilea, gaat het om een bruiloftsfeest. Waar Jezus voor de mensen water in wijn veranderde. In dat verhaal is Jezus nog de kampioen van de feestvreugde, die honderden liters van de beste wijn uitdeelt, zodat het feest, ondanks het tekort aan wijn, dankzij Jezus toch kon worden gered. Maar in het rijke Jeruzalem, waar de tempel staat, hebben ze van dat huis van God een centrum van commercie gemaakt, van handel. Van winst, uitbuiting. Ja, er gaat er heel wat om in dat tempelbedrijf. Al dus het lied van René van Loenen dat we net hebben gezongen. Kopers en verkopers, aanbod en vraag. Er is veel te doen in de tempel vandaag. En dat is het nou precies waar Jezus zo woedend over is. Wat een plaats en tijd voor God zou moeten zijn, is dat totaal verdwenen. En de zorg voor de naaste, het gaat meestal om eigen gewin, om hebben en houden. En hoe anders is dat dan in de 10 woorden die we net ook hebben gelezen? Hoe anders is het dan in die woorden van bevrijding, ooit bedoeld als wegwijzers voor het bevrijde volk uit Egypte vandaan, op weg naar het land van belofte? In dit licht is wat er op de tempelplein van Jeruzalem gebeurt voor Jezus een doorn in het oog. Meer nog dan een doorn. Als je de geboden, als je die werkelijk serieus wilt nemen, dan treft het Jezus tot in zijn ziel wanneer een huis van gebed, nota bene de tempel, van zoiets tot een marktplaats wordt gemaakt. Het is dan ook niet zomaar een woedeuitbarsting van Jezus. Het is vanwege zijn onvoorwaardelijke liefde voor God en zijn huis. En ook onvoorwaardelijke liefde voor zijn medemensen. Dat het er zo aan toe gaat, dat raakt en bezeert Jezus tot diep in zijn ziel. Nota bene in het huis van mijn vader. Eruit jullie. Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit doen mag? Oftewel, waar haal jij het recht vandaan? Vragen de leiders brutaal aan Jezus. Alsof ze Jezus om zijn licentie vragen. Zijn identificatie. Zijn identiteitsbewijs. Maar dan krijgen ze van Jezus een nogal merkwaardig antwoord. Jezus zegt, breek deze tempel maar af. En in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Niemand leek te snappen. Maar dat is dus bij wijze van spreken. Jezus zijn identiteitsbewijs. Dit is wie Jezus is. Dit ben ik. En we hebben al gelezen dat ze denken dat Jezus het echt over het tempelgebouw heeft. Die enorme stenen kolos waar 46 jaar aan is gewerkt. En waar zij het voor het zeggen hebben gehad, die Joodse leiders, de Sadduceeën. Van generatie op generatie hebben ze aan die tempel gewerkt. En ze hebben de hoge priesters voor die tempel geleverd. En het hoofd van de tempelwacht. Ze maakten daar de dienst uit. Zij gaan daarvoor in de eredienst. Maar ze regelen daar ook het beheer en het zorgen voor de inkomsten en het onderhoud. En de markt op het tempelplein is dan ook hun zaak. Het is gewoon hun tempel. Zij weten dan ook niet wat ze zien als Jezus zo tekeer gaat. Alsof hij een coup aan het plegen is, een staatsgreep, een tempelgreep. Dat leegmeppen van dat tempelplein door Jezus is in hun ogen dus een regelrechte aanval op hun gevestigde orde. Ja, die gevestigde orde kregen wel van langs. Die tempel stond bij wijze van spreken te trillen op zijn fundamenten. Want niet alleen de positie van de leiders stond daar op het spel, ook de tempel zelf. De tempeldienst, de godsdienst. Alles stond er op het spel. Notabene hun heilige huis. De plek waarvan ze geloofden dat hij door God zelf was aangewezen. Daar zou Gods naam, ik ben, zoals God zichzelf ooit noemde tegenover Mozes bij de brandende doornstruik. Daar in die tempel zou Gods naam wonen bij de mensen. Als die tempel zou worden afgebroken, er zou bij wijze van spreken hun godsdienst worden afgebroken. Zonder die tempel zouden ze van God verlaten zijn. Daarbij moeten we bedenken dat Johannes dit verhaal pas heeft opgeschreven nadat de tempel al was verwoest in 70 na Christus. Dus op het moment dat Johannes dit verhaal vertelde, was de hele tempel er al niet meer. Totaal verwoest, zodat er geen steen op de andere was gebleven. Alleen de klaagmuur is er nog van over. Waarmee de Joden hun centrum, hun geestelijk huis kwijt waren. Vanaf dat moment werden zij ook verstrooid onder de volken. Zij waren nergens meer. Zij beleefden hun godsdienst misschien nog in hun eigen huizen. Of kwamen samen in een vreemd land, in een synagoge, als de overheid daar het tenminste goed vond. En dan moet ik opeens een beetje denken aan ons, in deze tijd. Wij hebben geen tempel die wordt afgebroken. En wij hebben helemaal geen heiligdom. Daar zijn we niet zo van. Maar er zijn wel kerkgebouwen die moeten sluiten. En daar weten wij hier helaas ook het nodige van. En daar kunnen we best emotioneel over zijn. En dat is logisch natuurlijk. Maar misschien mag het ons dan helpen om nog een keer even te denken aan wat Jezus heeft gezegd tegen die leiders in de tempel. Toen die hem hadden gevraagd waar hij het recht vandaan had om te doen wat hij heeft gedaan. Hoe presenteerde Jezus zich ook alweer? Nogal rigoureus. Breek deze tempel maar af. En in 3 dagen zal ik hem opbouwen. En gelukkig geeft Johannes er de uitleg bij. Hij sprak over de tempel van zijn eigen lichaam. Jezus bedoelde zijn lichaam. En we weten heel goed hoe die tempel is afgebroken. Op het kruis van Golgotha. Daar hing hij met een doornenkroon op zijn hoofd en met de striemen van zweepslagen over zijn lichaam. En zo is hij gestorven, maar God dank is hij na 3 dagen weer opgestaan, opgewekt, opgericht uit de dood. Als levende tempel van God, zijn hemelse Vader. Jezus als Gods levende tempel. En Jezus leeft in ieder mens. Dus iedereen die in hem gelooft, is een tempel van zijn geest. Paulus noemt de kerk dus niet het stenen gebouw, maar de gemeente, het lichaam van Christus op aarde. Eeuwenoude tempels, basilieken, kathedralen, kerken mogen, als het niet anders kan, worden afgestoten of zelfs gesloopt. Hoewel dat natuurlijk wel heel verdrietig kan zijn. We ontkomen er nou eenmaal niet aan. Maar de Heer zelf verdwijnt daarmee niet uit onze wereld. Hij zal onder ons zijn woning vinden. En daar mogen ook wij ons aan vasthouden. Hij voelt zich thuis bij iedereen, bij alle mensen in wiens hart hij welkom is. Zie, heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn, is een zin uit een prachtig lied dat we graag in adventstijd met elkaar zingen. Heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. En daar gaat het om. Dus niet om het per se moeten uitvoeren van wat religieuze verplichtingen, waar Jezus toen op dat tempelplein zo vreselijk boos over is geworden. Maar het gaat erom of we ons hart voor hem willen openen. En of we in ons leven hem willen navolgen door te doen wat hij van ons vraagt. God lief te hebben met alles wat er in ons is en onze naaste als onszelf. En dat niet alleen maar met woorden, maar vooral ook in onze daden. In navolging van hoe Jezus ons dat zelf heeft voorgedaan. Als we zo in de wereld staan, samen als gemeente, maar ook ieder van ons persoonlijk, in wat we betekenen voor elkaar, in wat we betekenen voor anderen, als we ook zo ons geloof handen en voeten geven, dan kunnen er nota bene in onze wereld van vandaag, waar van alles aan de hand is, dan kunnen daar toch grote dingen gebeuren. Dan kunnen we zomaar een stukje hemel op aarde, iets van Gods koninkrijk, zichtbaar en voelbaar maken. En het hoeft niet per se in de kerk, maar dat mag natuurlijk wel en graag ook. In geloof en vertrouwen in onze opgestane Heer, die bij zijn afscheid heeft beloofd: ik ben met jullie en ik blijf met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Daar kunnen wij toch zeker mee doen. Amen. Zullen we samen gaan danken en bidden. Lieve God, wij danken u dat u in Jezus ons tegemoet bent gekomen, dat u zelfs onder ons wilt zijn. Jezus, die ons leerde van het leven in uw koninkrijk dat komen gaat. Wees met alle mensen die dit uitzicht, door welke oorzaak dan ook, hebben verloren. Voor alle mensen voor wie de toekomst misschien alleen nog maar een donker zwart gat is geworden. Door oorlog en geweld bijvoorbeeld. Door alle wreedheden en onmenselijkheid. Zoals de mensen in Oekraïne moeten meemaken. En nog steeds in Gaza. En op zoveel andere plaatsen in onze wereld. We bidden voor de weduwe van Navalny. En alle mensen in zijn land die treuren om de wreedheid van een dictator. Om de manier waarop hij met mensen kan omgaan. We bidden voor alle mensen die om welke reden dan ook worden geterroriseerd en gediscrimineerd. Alle mensen waar ter wereld die onder de duim worden gehouden. Die niet het recht hebben om mens te zijn zoals u ons toch hebt bedoeld. We bidden voor de miljoenen vluchtelingen waarvan er zoveel wanhopig aan het rondzwerven zijn. We bidden voor alle mensen die zich met hart en ziel voor zoveel anderen inzetten. Want die zijn er gelukkig toch ook. U wil hen sterken in hun overtuiging en moed en uitzicht geven om het vol te houden. We bidden voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis of waar dan ook. We willen met uw bemoediging bij hen zijn. En ook met degene die met zoveel liefde en zorg om hen heen staan. En we danken u waar herstel was. We danken u waar een operatie goed is verlopen. We danken u voor een heleboel dingen met elkaar als gemeente. Voor alle moois dat we met elkaar mogen delen. Zoals vele jaren in lief en leed met elkaar verbonden zijn in de echt. En de goede zorgen die mensen aan elkaar mogen geven. En de mooie plannen voor onze gemeente in de toekomst, waardoor velen hard aan wordt gewerkt. Wij danken u voor zoveel. Maar help ons ook om de aandacht voor elkaar niet te verliezen. Door ook mee te leven met mensen die minder gelukkig zijn en zich misschien wel eenzaam voelen. Help ons om er ook voor hen te zijn. Om echt samen een gemeente te zijn die de naam van Jezus waardig draagt. Met elkaar in ons doen en laten, in ons zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen, als voorteken van uw koninkrijk dat in Jezus is begonnen en eens voltooid zal zijn. Hoor ons in ons danken en in ons bidden, ook vanuit, als we vanuit de stilte van ons hart dat met u willen delen. En hoor ons ook als we samen bidden met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemels, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De eerste collecte via de rode zak is voor Open Doors. Open Doors houdt een top 10 bij van landen waar christenen worden vervolgd. En deze week is de aandacht voor Libië. Christenen van Libische afkomst, maar ook buitenlandse christenen die in Libië werken, worden zwaar vervolgd. Wat doet Open Doors? Ze geven trainingen voor kerkleiders en geven persoonlijke steun. Ze geven bijbelcursussen en verspreiden bijbels. Ze geven pastorale zorg, traumaverwerking en juridische hulp. En ze verlenen microkredieten, zodat christenen bedrijfjes kunnen starten om in eigen onderhoud te voorzien. De tweede collecte, in de zwarte zak, is voor de kerk en diaconie voor onze eigen gemeente. En de derde collecte, via de kastjes, is voor het kwartaaldoel van het hospice Duin en Bollestreek. We hebben tot nu toe 46 dagen bij elkaar gespaard. De collectes worden van harte bij u aanbevolen. Dank u wel.
laten we van hier gaan ons gedragen weten door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons allemaal.